Welkom bij de Liefdesverdriet Psycholoog podcast. Mijn naam is Hester Schaart, Liefdesverdriet Psycholoog. Deze podcast is voor iedereen met een gebroken hart. Voor iedereen die worstelt met het loslaten van een ex. En voor iedereen die zich afvraagt, hoe kom ik hier ooit overheen? We hebben het steeds over liefdesverdriet, omdat ik weet hoe verwoestend het kan voelen. Ik help mensen zoals jij, omdat ik heb gezien hoe een gebroken hart je leven kan overnemen. Je energie, je zelfvertrouwen, zelfs je toekomstbeeld. Maar het goede nieuws? Je kunt hier overheen komen. Sterker dan ooit. Vraag mijn e-book aan via de link in de beschrijving. Laten we beginnen.
Oh yes, wat leuk. Hey Sabine, wat leuk. Dan zitten we weer voor de volgende podcast.
Ja, hoe is het met je?
Hoe gaat het met Hester?
Ja, wel goed. Ik heb best een grote keuze gemaakt, weet je dat?
Wat dan?
Ja, ik werk dus hoofdzakelijk aan huizen. Ik heb een mooie praktijkruimte in huis. Maar ja, ik vind eerlijk gezegd dat we in een beetje een suffe wijk wonen. En ik ben best een stadse. Dus ik had op een gegeven moment vorig jaar bedacht van, ik wil ook eens in de stad weer iets meemaken. En hoe zou het zijn als ik daar gewoon een kantoorpand kan huren?
Oh.
Dat heb ik gedaan en in Den Haag heb je natuurlijk legio kantoorpanden en een beetje zoeken. En toen ben ik op een gegeven moment ergens op gestuurd dat ik dacht, nou, dit vind ik wel wat. Ik had daar een goede eerste indruk van. En ik dacht heel erg van, oh, wat fijn dat ik gewoon iedere vrijdag ga ik met de tram naar de stad. En dan doe ik net even met meer, laten we zeggen, zorg. Pak ik mijn tas in en ik kleed me daarop. En ik was altijd donderdagavond dan heel erg bezig met dat ik op tijd naar bed moest. Want morgenochtend ging ik in de stad met de tram en mijn mooie tas en mijn laptop naar dat kantoorpand. En dan zag ik daar de hele dag mijn cliënten.
Leuk. Hey, maar is dat dus een kantoorpand wat je maar voor één dag hebt gehuurd? Of heb je dat voor de hele week? Oh, zo.
Ja, ik heb het voor alleen op de vrijdag had ik bedacht. Dan ga ik iedere aan het eind van de week ga ik daar zitten. En dan aan het eind van de vrijdag ben ik om een uur of half zes klaar. En dan zit ik toch in het centrum. En dan kan ik als echte stadse even de stad in.
Lekker, ja. Goed idee.
Ja, kom ik nog even naar de Bijenkorf en kom ik nog eventjes naar, een film in het filmhuis. En dat is gebeurd. En dat was eigenlijk super fijn, want ik had ook het gevoel dat ik daar een beetje mijn vrijheid mee vergrootte. Ik vind dat toch, geloof ik, prettig, deep down, dat ik toch wel wat vrijheden naar me toe wil trekken. Maar wat er gebeurde halverwege dit jaar, ik merkte dat elke keer ik dan thuis kwam op de vrijdagavond en dan had ik pijn in mijn rug.
Oh.
Ik verrek, die stoelen, die ziet het eigenlijk helemaal niet zo goed. En de eerste rekeningen kwamen natuurlijk binnen van de huur. En toen dacht ik, oh, wacht even, ik moet ook betalen per kopje koffie en per kan water. Ik had dat niet zo goed in de gaten, maar blijkbaar stond dat in het contract.
Lekker.
En ik had het koud, jongen, in de winter. En dan ging ik met dikke jassen erheen. En dan had ik iets met de temperatuur geregeld met zo'n kastje. En dan vond ik het toch ook in temperatuur weer niet aangenaam. Kortom, de argumenten die stapelden zich op dat ik het eigenlijk steeds minder leuk vond. En dat ik aan mezelf merkte dat ik op donderdagavond dacht, weet je wat, ik blijf morgen gewoon lekker thuis. Ik ga gewoon lekker mijn praktijk aan mijn huis weer morgen mijn klanten daar naartoe halen. En ik ging steeds minder in dat kantoorpand zitten. En daar heb ik best een tijdje over gedaan om uiteindelijk die keuze te maken. Want uit iedereen die zou zeggen van, ja joh, dan zeg je dat contract op. Maar ja. Ik vind het best lastig, weet je dat?
Oh ja?
Ja.
Hoe kwam dat dan?
Ja, ik dacht, waar zit hem dat nou in? Want ik had toch allerlei voordelen voor mezelf gecreëerd. Ik was toch lekker in de stad. Ik had lekker mijn vrijheid een beetje naar me toe gehaald. En natuurlijk moet ik daarvoor betalen. Maar ja, oké, dat zijn ook de kosten van je praktijk, van je bedrijf. En ik kon toch lekker daarna naar de film, weet je wel. En de nadelen, ja, die leken een beetje elke keer weg te sijpelen in mijn hoofd. Snap je? Alsof dat een soort rare, ingewikkelde balans in mijn hoofd werd. En ik zat te wikken en te wegen. En Maar goed, weet je, uiteindelijk dacht ik aan het eind van de zomer van nou, weet je, als je het contract wil opzeggen, ja, dan moet je het nu doen, hè? Anders dan zit je er weer een jaar vast. En toen uiteindelijk, met heel veel nadenken, heb ik het contract opgezegd en stop ik in dit pand.
Ja, maar je bent toch normaal helemaal niet zo'n enorme twijfelaar of zo?
Nee, ik geloof het niet, hè? Zoals jij naar mij kijkt, toch?
Nee, ik verbaas me er echt over. Ik wist het ook helemaal niet dat je er zo over zat te twijfelen, maar...
Ja.
Wat is dat, dat twijfel dan eigenlijk, hè?
Ja. Ja, je komt in zo'n rare... Weet je wel, in zo'n draaimolen in je hoofd. De ja's en de nee's, en die worden dan afgewogen naar elkaar. En soms krijg je dan net zoveel ja's als nee's. En dan, ja, dan kom je er weer helemaal niet meer uit. En,
had je ook een soort overtuiging dat je bijvoorbeeld dat het je door moest zetten of zo? Of vond je dat het zonde was?
Nee. Nou, waarom ik moest doorzetten, ik dacht, ja, weet je, ga gewoon wat rechterop zitten in zo'n stoel. Maar ik geloof dat de grootste motivatie om dit toch te blijven doen, is dat ik bang was dat ik niet iets anders zou vinden.
Ja.
En ik heb tot op heden ook niks anders, hè.
Oh,
dus heb ik spannend.
Dat is wel jammer.
Ja, dus ik heb nog geen alternatief. En dat voelt ook een beetje van, oh jee, god, nou heb ik iets gedaan. En nou is er niet iets waarin ik mezelf opvang. Er is niet een ander pand nu.
Nu ineens moet ik gaan denken van hoe dat dan in een relatie werkt, weet je wel.
Ja.
Tenminste, ineens doordat je dit nu zegt, moet ik er ineens aan denken dat wij... Voordat jij dus een relatie had, waren we allebei aan het daten.
Ja.
Dat we dan over dakpan daten hadden. Weet je dat nog?
Ja, dakpan daten. Ja.
Dat je dus eigenlijk, om te voorkomen dat je dan teleurgesteld werd of zo, dat je een beetje met door aan het daten was, terwijl je met iemand anders ook aan het daten was.
Ja.
Echt niet zo netjes.
Ja.
Heel veel mannen deden dat ook. Hè? Daar kwamen wij heel snel achter.
Precies.
Dus wij dachten gewoon van nou, als je dan met iemand een afspraakje had, dan had je ook alvast al gepland dat je volgende week al een afspraakje
ja,
had.
Ja, precies. Dan heb ik er alvast eentje in de achterwacht zitten.
Ja, daar moet ik ineens aan denken nu je dit vertelt. Van dat je eigenlijk, om te voorkomen dat je in een zwart gat valt, eigenlijk al iets anders had geregeld willen hebben.
Ja.
Nou, dat is waar ik aan moest denken. En ik moest ook aan denken van hoe zit dat nou eigenlijk als je zo blijft in iets wat je niet goed voor je is.
Ja, ja.
Zit dat? Ik ken dat wel van relaties. Ik heb bij al mijn relaties die ik gehad heb, ben ik te lang gebleven achteraf. Denk ik achteraf van, ja, dat had ik toch eerder moeten beslissen, weet je wel. Heb ik toch lang gedaan over weggaan en...
Ja.
Verlicht en weet ik veel en twijfelen, niet alleen willen zijn, bang zijn voor de eenzaamheid of bang zijn voor het verlies of van alles en nog wat.
Ja, dus dat je dan heel lang in zo'n wikke wegen constructie blijft en dat je als je in de nadelen schiet in je hoofd van waarom zou ik blijven, want het levert alleen maar nadelen op. En op het moment dat je daar aan toegeeft, dat daar ook paniek in ontstaat. En hup, en dan schiet je zo weer naar de voordelen.
Ja.
Dus dan weet je wel, je komt er dan eigenlijk helemaal niet goed uit.
Nee. Dan heel vaak is vasthouden toch makkelijker of zo. Of je kent het in ieder geval, hè?
Ja.
Je kent het. Dus ook al hoe vervelend het ook is, je weet waar je voor kiest of zo. En die angst voor het onbekende is het ook natuurlijk, hè?
Absoluut, ja.
Ook wel mensen die bijvoorbeeld heel lang aan hun baan vasthielden.
Ja.
Terwijl ze eigenlijk helemaal niet meer leuk vonden, maar zo bang waren van... dan vind ik geen nieuwe of ik heb niet zulke leuke collega's daar of wat dan ook. Altijd bang voor het onbekende.
Ja. En het onbekende, ja, weet je wel, het wordt dan zo overschat dat je dat onbekende eigenlijk niet aan lijkt te durven. De angst daarvoor is dan zo groot... Ja. En ik noem dan wel eens een beetje de metafoor van de kikker in het warme water, weet je wel. Dat warme water kan steeds meer worden opgewarmd. En hij springt er gewoon niet uit.
Nee.
Terwijl als je hem in één keer in het hete water zet, ja, dan vloept, dan is hij er zo uit.
Ja.
Ja. Dus ja. Nou.
Hey, maar en zijn daar nou eigenlijk, is daar nou eigenlijk ook literatuur over of zo, over te lang blijven hangen in iets? Heb je dat?
Ja, er is literatuur over, dus daar gaan we het zo meteen over hebben.
Oké. Liefdesverdriet en de wetenschap.
Ja, Sabine, dus jij vroeg net van ja, is er nou literatuur over waarom mensen eigenlijk te lang blijven hangen in een relatie?
Ja.
Nou, weet je, eigenlijk zie ik bij heel veel cliënten in mijn praktijk die met dit euvel kampen. Dus die hebben een pijnlijke relatiebreuk meegemaakt. En een van de eerste dingen is dat wat ik dan doe, is dat ik met zo'n cliënt in gesprek ga over, joh, vertel nou eens hoe deze relatie is ontstaan.
Ja.
Vertel nou eens hoe de ontwikkeling tussen jullie is gegaan de afgelopen tijd. Misschien wel jaren, misschien wel in de ontwikkeling van het gezin of in de ontwikkeling van, weet je wel, wat je bij elkaar al dan niet vindt. In de ontwikkeling van het hele netwerk om je relatie enzovoort enzovoort. En gaan we ook een beetje uitpluizen waar het op een gegeven moment ook een beetje mis leek te gaan. En dan hoor ik toch vaak van cliënten, ja, eigenlijk achteraf gezien deelden we helemaal geen hobby's met elkaar. Of deelden we helemaal geen vrije tijdsdingen met elkaar. Of achteraf gezien, ja, was eigenlijk onze seksuele relatie was best matig. En ja, voelde ik eigenlijk nooit zo dat ik, weet je wel, dat ik me daar helemaal vervuld in voelde, zeg maar, door de partner. Of achteraf gezien, wat ik ook heel vaak hoor, is dat we zijn eigenlijk best heel snel begonnen met het optuigen van een gezin. En door die kinderen zijn we elkaar behoorlijk kwijtgeraakt. We zijn gewoon de BV ouders en gezin gestart. En goh, ik realiseer me eigenlijk, hoor ik dan zo'n cliënt zeggen, hé, in mijn kamer, of het nou een man is of een vrouw. We hebben eigenlijk heel weinig tijd besteed aan om elkaar echt te leren kennen voordat we de kinderen kregen.
Oh ja. Dus eigenlijk zeg je van, je hoort heel vaak mensen zeggen dat ze het achteraf wel wisten.
Ja.
Maar
ja,
dat ze het nu pas eigenlijk doorhebben.
Ja, ja, ja. Dus blijkbaar is er misschien een tijd afstand nodig om terug te kunnen blikken over wat heeft zich daar dan allemaal in, weet je wel, wat heeft zich daar maar afgespeeld in die relatie. En als mensen dat een beetje durven te delen met mij, en ik stel daar heel veel vragen over, we gaan er gewoon onderzoekend over in gesprek, dan komen mensen daar ook achter. En soms is dat ook een soort van pijnlijk besef of zo, weet je wel. Want die kinderen die hebben ook natuurlijk heel veel vervulling gegeven. En ja, je durft als ouder bijna niet te zeggen van, goh, ja, ik heb die kinderen te snel gekregen, weet je wel. Alsof je daarmee ook
de kinderen aandoet. Ja.
Ja, tekort doet aan die kinderen. Hè? Ja, ja. Ja, precies. Ja, ja. Dus het is altijd heel dapper van mensen, vind ik, als ze dat durven uit te zoeken met mij.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja. En hoe komt dat dan?
Nou ja, weet je, ik denk dat er verschillende factoren zijn. Wat ik zelf heb meegemaakt, en dat weet je ook wel van onze datingverhalen, hè, is dat ik eigenlijk ook wel eens bang was om alleen te zijn en alleen over te blijven. Dus dan was ik aan het daten met iemand en ik denk, nou ja, weet je wel, dit is al de zoveelste date en de zoveelste iemand die ik leer kennen. En nou, weet je wel, ik ga het nog maar eens even verder uitzoeken met diegene. Maar in feite wist ik het al, misschien bij de eerste of de tweede afspraak. Dus ik was onderliggend eigenlijk heel bang om alleen te zijn. En om iemand waar ik echt een match mee zou hebben, dat ik die niet zou vinden. Dus ik had een soort rare, ja, bias in mijn hoofd, een soort rare fout in mijn hoofd van, ja, ik ga uiteindelijk, als het nu niet gaat lukken, blijf ik voor de rest van mijn leven alleen, word ik eenzaam en weet je wel, blijf ik achter met een poes en dat is het wel zo'n beetje en fijne vriendinnen en nou, dat is wat er aan de hand was. Dus ja, ik was angst om alleen te zijn. En dat hoor ik ook wel van heel veel mensen. Dus, oh jeetje, als ik nu een breuk initieer of ik ga de relatiebreuk door en we gaan scheiden. Ja, straks blijf ik voor de rest van mijn leven daarna alleen en vind ik nooit meer iemand.
En heeft dat dan nog een of andere psychologische term? Die hoorde ik jou straks even zeggen.
Ja, het is een soort confirmation bias. Weet je?
Oké, en wat betekent dat?
Ja, het is een confirmation is dat je je bevestiging vindt en zoekt in hoe je kijkt naar je wereld. Dus in mijn geval was dat bijvoorbeeld dat ik alleen maar vrouwen om me heen had op een gegeven moment. Bijvoorbeeld in mijn professionele netwerk, maar ook allemaal vriendinnen. Die zeiden allemaal, ja Hester, maar er zijn ook niet zoveel leuke mannen. En ja, weet je wel, je hebt toch ook een heel leuk leven zonder een man. Dus voordat ik het weet, werd ik bevestigd in mijn overtuiging dat ik alleen zou blijven en dat daar misschien ook heel veel voordelen aan zouden zitten.
Ja, en is een confirmation bias dan eigenlijk dat je bevestiging zoekt in iets wat je wel past?
Ja, exact. Ja, ja. Dus je krijgt een soort bewijzen voor...
Ja, je zoekt bewijzen eigenlijk.
Ja, het is een soort bewijs ding in je hoofd dat je eigenlijk allemaal ja, bevestiging zoekt in hetgeen wat eigenlijk net niet goed voor je is. Maar dat is hoe jouw bril is naar de wereld.
Maar dan betekent dus eigenlijk dat je dus je geest vanhoudt.
Exact.
Dat, ja. Eigenlijk zeg je daarmee van, het is dan zaak eigenlijk om je geest weer te verbreden. Als je gaat geloven in iets heel zwarts of in iets van ik blijf voor altijd alleen of ik vind ja. nooit iemand of whatever. Ja. Of deze man is de enige die mij leuk vindt. Is ook zo eentje die ik wel eens dacht.
Ja.
Of nou ja, die man, daar moet ook iemand voor zijn of zo.
Ja. Het
wordt vernauwing van je geest.
Exact, ja.
Is het dan zo dat je dan... Hoe moet je dan je geest weer verruimen?
Nou ja, dat je eens een beetje andere mensen spreekt die jou soms heel fijn lijken te bevestigen in jouw mening. Dus dat je zo dapper bent om eens andere mensen te spreken. Van wat vind jij nou van deze kwestie?
Weet je wel? Anders op denkt, bedoel je?
Ja, ja, ja. Dat je eens wat andere bewijsvoering gaat opvoeren in jezelf. Ja. Weet je wel, ik hoor vaak mensen die denken dan ook vaak een beetje in catastrofes, dus catastrofaal denken. Bijvoorbeeld, hè, ik had een vrouw van de week en die zei, ja Hester, ik ben al 45, maar nu is het echt te laat voor de liefde hoor.
Ja.
Ja. En ik ga toch nooit meer iemand vinden. Dus dan kan ik net zo goed bij mijn man blijven. Ja, ik ben niet zo heel erg happy, maar het is in ieder geval bekend. Want ja... Iemand anders vinden. Ja, al mijn vriendinnen is het niet meer gelukt. En die zijn nu allemaal alleen. Dus ja, dat vind ik eigenlijk ook niet zo'n fijn idee om alleen te blijven. Dus dan blijf ik toch maar in de relatie met mijn man.
Oh ja. En waarom kwamen ze dan bij jou?
Ja. Ja, uiteindelijk bleek die man ook niet zo happy te zijn. En wordt de vrouw alsnog verlaten. En dat is een soort van pijnlijke kwestie. Weet je wel, wat ik ook heel vaak zie. Is dat mensen dan bijvoorbeeld een vrouw die blijven dan te lang hangen in de relatie en offeren heel veel daarin op en cijferen zich daarin weg en zijn behoorlijk pleasend. En ergens voelen ze wel, ik ben niet helemaal happy, maar weet je, het is bekend, want we hebben kinderen en god ja, we hebben heel veel moois opgetuigd, een mooi huis en van alles en nog wat. En dan blijven ze met heel veel offers, blijven ze hangen in die relatie. En uiteindelijk zegt die man, weet je, ik heb iemand ontmoet en ik ben weg. En zo'n cliënte durft dan gelukkig wel hulp te zoeken bij mij. En dan gaan we zoeken naar, joh, wat heb jij nou in feite eigenlijk ook een beetje gesaboteerd in jezelf?
Ja.
En waarom heb je dat gedaan?
Ja. Het lijkt allemaal pijnlijke processen eigenlijk.
En super pijnlijke processen, weet je wel. En ja, ik probeer natuurlijk heel erg samen te zoeken naar de hele dieper onderliggende factoren waarom iemand blijft hangen in iets wat eigenlijk niet goed voor iemand is. En een van de dingen die ik super interessant vind is dat je dat ik ook op zoek ga naar iemands hechtingspatroon.
Ja.
Hè? Dus als je uitzoekt van, goh, ik ben misschien wel heel angstig gehecht. Misschien kom je daar op een gegeven moment achter. Ja, dan is het natuurlijk heel riskant om zo'n stap te kunnen nemen. Want je voelt eigenlijk dat je niet zo goed alleen durft te zijn. En dat heeft met die diepere hechtingslagen te maken.
Oh ja. Ja.
Ja. Ja.
Hey, en weet je dat we namelijk, we hebben een brief hier ook over gekregen, hè?
Ja.
Zullen we daar eens even naar gaan kijken?
Ja, dat is goed. Ja.
Hey, of wou je nog iets toevoegen?
Nou, weet je, ik denk ook een beetje aan mijn cliënten. Die zeggen ook wel eens van, ja, deep down, Hester, ben ik eigenlijk heel onzeker.
Ja.
En eigenlijk, ja, ik durf, dan zeggen ze een beetje besmuikt van, ik durf het eigenlijk niet hardop te zeggen, maar eigenlijk verdien ik geen andere liefde. Vind ik ook zo pijnlijk, weet je wel. Dat mensen eigenlijk dit op een gegeven moment een beetje zo'n luikje durven open te zetten naar mij. En dan zeggen van ja, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat ik helemaal niemand verdien. En dan ben ik eigenlijk ook heel blij, want dan gaan we daar natuurlijk wel aan werken, aan dat zelfbeeld.
Ja.
En wat ik ook wel hoor is dat mensen eigenlijk als ze wat langer in een relatie zitten, dat ze ervan overtuigd zijn dat ze de ander toch wel kunnen veranderen.
Oh ja. Oh ja, dat kan natuurlijk ook nog.
Ja. Ja. Dus dat je...
Ja,
ja, ga een beetje die ander redden. Of door de gesprekken. Of we gaan nog eens een keertje. Daarna de vijfde relatietherapeut. En uiteindelijk gaat het ons heus wel... Ja. Lukken om de relatie te redden. Ja. Ja.
Ja. Allemaal hele eigenlijk begrijpelijke dingen ook, hè?
Ja. Ja. Ja.
Dus kijken wat je, als je nou naar die brief kijkt, wat dat bij deze meneer is.
Ja, laten we dat eens doen, want jij had een brief.
Ja, we hebben een brief gekregen.
Ja. Ja.
Brief van de luisteraar.
Ja, vertel.
Zal ik hem voorlezen?
Ja, graag.
Het is een brief van een man. Van Taco, van 49 is die. Lieve Hester, ik ben getrouwd en heb 3 kinderen. Wat fijn voor je, denk je nu natuurlijk. Maar ik ben helemaal niet gelukkig. Mijn vrouw is niet lief voor me. Ze wil geen seks en intussen heb ik er zelf ook geen zin meer in. Ze flirt openlijk met andere mannen onder mijn neus. Ze doet gewoon koud tegen me. Ze zei dat ik een waardeloze minnaar ben. Ik vind het eigenlijk niet meer aantrekkelijk daardoor. Het enige wat we samen nog doen is naar detectives op tv kijken. Ik heb al vaker overwogen weg te gaan. Laatst was een collega overduidelijk geïnteresseerd in me, maar ik kan echt niet weg. Mijn kinderen zijn nog in de tienerleeftijd en hebben veel zorg nodig. 1 van 2 is autistisch en de ander hoogbegaafd. We moeten het echt samen doen. Alle psychologen zeggen dat steeds. Maar ik voel me steeds nader en ongelukkiger. Al een paar jaar lijd ik hieronder en ik durf het niet te bespreken. Want ik schaam me, omdat alle vrienden zeggen dat ze heel erg leuk en aantrekkelijk is. Ze lopen allemaal met haar weg. Wat denk je, Hester? Is er iets met mij aan de hand? Moet ik aan mezelf werken of moet ik toch weggaan? Taco, 49.
Oh, wat een dappere brief van deze Taco. Ja, ja.
Heb je het een dappere brief?
Ja, ik vind het zo dapper dat hij dit durft te zeggen. Nou ja, in eerste instantie wil ik hem geruststellen dat er niks met hem aan de hand is. Behalve dat hij gewoon in een complete verwarring en twijfel zit.
Ja,
ons brein houdt niet van onzekerheid. En daar kan je maar ongelooflijke last van hebben. Weet je, en het is, ik zou, als ik met Taco in gesprek zou zijn, dan zou ik zeggen van joh, wat houdt je tegen? Wat zou er kunnen gebeuren als je weggaat?
Ja, hij is bang voor zijn kinderen dus, hè?
Ja, dus hij zegt dan van ja, ik zou dan mijn kinderen pijn doen. Of het zou heel slecht zijn voor mijn kinderen gaan nog slechter. En,
ja.
Dus hij heeft eigenlijk in deze brief pleit hij al heel erg voor allerlei argumenten waarom hij blijft, inderdaad. En ik zou eigenlijk op zoek willen gaan naar de diepere motivaties waarop hij blijft. En niet alleen de zorg voor de kinderen of voor... dat hij...
Maar geloof je niet dat dat waar is dan, of zo?
Ja, zeker. Ik denk zeker dat dat waar is. Maar ik denk dat we als mens allemaal een soort diepere motivatielaag hebben en diepere angsten hebben en diepere verlangens hebben, waar die een beetje op zoek naar moet gaan en waar die ook wat eerlijker naar moet zijn. Hè, ik hoor hem ook zeggen dat hij naast de zorg voor die kinderen zich eigenlijk heel erg bijna schuldig voelt naar de omgeving, want iedereen loopt met haar weg.
Ja,
weet je wel, een van de vragen die ik hem zou willen stellen is van, joh, waarom is dat zo belangrijk voor je?
Oh ja.
Dus hè, ben je heel erg bezig met je sociale status? Ben jij heel erg bezig om het systeem om je heen, zoals vrienden en familie, heel erg iets te laten zien wat past in een plaatje? ben je ergens bezig, misschien wel om je ouders te bevestigen in dat je het goed hebt gedaan als man?
Oh, ja. Goh, je ziet wel een heleboel dingen erin. In die, ik had eigenlijk de neiging om te denken van, die kinderen, dat is natuurlijk een heel belangrijk iets.
Ja.
En de kinderen die zijn natuurlijk, voordat je daar van wegloopt, ja, dan moet er wel heel wat water door de zee.
Ja.
Ik snap eigenlijk, dus, maar ik ben, toen ik de brief las van de week, toen had ik dacht ik van, ja, dat lijkt me wel een dilemma van twee kanten of zo. Maar jij snijdt nog iets heel anders aan. Van, ja. Je denkt eigenlijk, om het even lelijk te zeggen, dat die kinderen een soort goede motivatie zijn om te blijven. Maar dat er iets onder ligt wat nog veel sterker is of zo.
Ja, ja. En als wat daaronder ligt sterker is, maar eigenlijk ook heel pijnlijk om tevoorschijn te halen. Alsof je, aan het diepzeeduiken bent en je denkt, oh, daar ligt iets, ik moet het ophalen. Maar het is ook super spannend, want wat komt er tevoorschijn? Dan hebben we als mens een soort copingmechanisme om dat heel erg af te schermen in onszelf.
Dus dat is een copingmechanisme?
Ja, dat is een manier om met pijn om te gaan. Dus als je dat een beetje eigenlijk stiekem ook een beetje ontkent. En we doen het allemaal, hè. Ik doe dat natuurlijk ook. Dat is ook iets menselijks. Maar op het moment dat je daar eens echt eerlijk over bent naar jezelf. Van jeetje, wat zit ik hier eigenlijk mezelf wijs te maken? Want ik vertel nog steeds dat het gaat over de zorg van deze superkinderen. Want let wel, kinderen met hoogbegaafdheid en allerlei ingewikkeldheden, ja, die vragen ook superouders. Maar om superouder te zijn, moet je ook ongelooflijk goed voor jezelf zorgen.
Ja.
En soms zelfs wel een beetje egoïstisch zijn.
Ja.
Dus ik denk dat deze taco te maken heeft met een soort sociale schaamte. Wat zal de omgeving hier wel niet van vinden? Straks is die bang dat die kinderen afscheid van hem nemen. Dat ze zeggen van ja pa, weet je wel, als jij er vandoor gaat, nou, dan willen we je niet meer. Want dat heeft hij laatst gezien bij een vriend bijvoorbeeld. Of misschien is hij ervan overtuigd dat het toch uiteindelijk niet echt een vrouw voor hem geschikt is. Want laatst zei zijn echte vrouw van, nou, weet je wel, in bed stel je ook niet meer zoveel voor. Dus die man die heeft helemaal die onzekerheid zich eigen gemaakt. Dat hij nooit een goede minnaar zal worden ook.
Maar Hester, denk je nou, want hij zegt dan bijvoorbeeld ook dat ze koud is. Hè? En dat ze naar, wat zegt hij nou weer? Mijn vrouw is niet lief voor me.
Ja.
Ze flirt openlijk met andere mannen onder mijn neus en ze doet gewoon koud tegen me.
Ja.
Denk je niet, wat denk je daar dan van? Denk je dan van dat klopt niet? Of dat ziet hij misschien niet duidelijk? Of denk je van dat is gewoon een naarwijf?
Ja, ja, ja. Nou, ik zou hier, als ik dit zou horen, dan zou ik eigenlijk op zoek gaan naar wat. Ja, laat ik het even proberen goed uit te leggen. Ik zou heel erg op zoek gaan van, joh, als jouw vrouw zo koud naar je doet, is dat iets wat jij kent, deep down? Dat iemand koud naar je doet?
Oh.
Is dat een soort bekend terrein, waardoor je weet hoe je daar op een goede manier kan mee omgaan? En dan komen we misschien wel bij deze taco uit, bij misschien een hele koude vader.
Mm.
Die hem emotioneel helemaal niet zoveel liefde heeft gegeven. En wat je dan krijgt is dat deze taco als jongetje een koude vader had. Daarmee bekend was. En ook een beetje zich heeft eigen gemaakt. Zo van, klaarblijkelijk doe je dit zo in je relatie. En heb ik hier mee te dealen op een manier waarmee ik kan overleven.
Maar het kan toch wel gewoon een koude vrouw zijn?
Het kan ook een koude vrouw zijn. Maar er is een reden, er is een functie waarom die blijft in deze relatie.
Oh, zo, ja, ja. Dus Dus het kan best zijn dat het een heel koud iemand is. Maar dan is het best wel gek dat hij erbij blijft.
Ja, want dat zegt iedereen al tegen hem. Weet je, dat is bij mij altijd ook een beetje zoeken. Van ja, ben ik nou degene die dat dan ook weer tegen hem zegt? Van joh, waarom blijf je dan bij haar? Want dat zeggen zijn vrienden al. Van ja, zo lief is ze niet.
Nee, ga weg bij haar.
Maar dat heeft hij al 25 keer gehoord. Dus daar ga ik hem niet genoeg bij helpen.
Ja. Maar tegen hem zeggen ze juist van... je moet bij haar blijven, want ze is heel knap en ze is heel leuk en ze is de catch van de dag.
Ja.
Maar het lijkt inderdaad, het is wel een goeie wat je zegt. Het lijkt inderdaad dat het ook heel erg zijn perceptie is. Hè? Wat ziet hij en wat ervaart hij? En wat zijn voor hem de voordelen van deze relatie?
Ja. He, dus misschien als we het gaan hebben over de diepere lagen in Taco, zou het ook zo kunnen zijn dat hij is opgevoed bij een gezin waarbij de ouders status en hoe je oogt naar de buitenwereld en hoe je je presenteert en dat het er altijd heel mooi en leuk en gezellig en goed uit moet zien. Is dat een soort van kernwaarde die je heel erg heeft meegekregen? En dat hij daar zo loyaal aan is geworden, dat hij daar geen afstand meer van durft te nemen. Laat staan, kan nemen of laat staan, zich daar bewust van is. Ja.
Nou, interessant hoor. Ik denk dat ik hoop dat Taco je ook echt gaat opzoeken.
Ja, ik hoop het ook. Hij is meer dan welkom. Ja,
dat wou ik zeggen, als hij nou luistert naar deze podcast, hè? Wat zou je dan zeggen tegen hem?
Ja, moet hij mij even bellen? Ja, ik zou gewoon eens met hem in gesprek gaan. Van joh, waar wil je hulp bij? Hoe ziet je toekomst eruit? Hoe ziet dat eruit? Waar fantaseer je eigenlijk over? Zou je bereid willen zijn om een stukje te openen in uitzoekwerk? Dat je gaat kijken wat het bij jou allemaal onderliggend is. In die diepzee allemaal ligt.
Ja, mooi. Diepzee duiken met Hester.
Diepzee duiken met Hester. Nee, in feite is dat eigenlijk wat ik constant aan het doen ben.
Ja. 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 Eventjes voor de duidelijkheid. Taco hebben we natuurlijk verzonnen, hè, die naam. Dus die brief die we gekregen hebben, daar stond een andere naam onder. Maar die persoon die had geschreven van, ik wil liever niet met mijn naam en toenaam. Maar hij herkent zichzelf wel in die brief, dus ik hoop dat hij je gaat bellen.
Ja, ja, nee, helemaal. En dat geldt ook voor alle blogs en alle dingen die ik een beetje zo zet. Mensen zijn natuurlijk aan alle kanten geanonimiseerd. Ja. Ja.
Nou, was weer een interessant gesprek, Hes.
Ja, vind ik ook, zeker. Ja.
Ik denk wat van opgestoken. En ik hoop onze luisteraartjes ook.
Ja, ja. En misschien meteen even een soort cliffhanger voor de volgende keer. Want we hebben natuurlijk ook al een beetje bedacht over wat een volgende keer een interessant onderwerp zou kunnen zijn.
Vooral omdat we twee brieven over hetzelfde onderwerp hebben
gemaakt. Ja. En dat is dus jaloezie. Ja, wat is dat eigenlijk, hè? En god, hebben we ook allemaal als mens. We zijn allemaal jaloers op de een of andere manier. Maar ja, wat betekent dat eigenlijk? En hoe zit dat als je gescheiden bent? En hoe ga je dat daarmee om? En hoe kan je jezelf daar een beetje in verzachten? Ja.
Heel leuk om daar de volgende keer over te praten, hè?
Ja, zeker. Nou, heel graag tot de volgende keer, hè?
Oké, tot de volgende keer.
Oké, doei.
Dit was de aflevering voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Wil je niks missen en meer weten over dit onderwerp? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief via de link in de omschrijving. Tot de volgende keer!